Je luistert naar I Love My Back, de podcast. Elke eerste maandag van de maand posten we een nieuwe aflevering.
Wij zijn Jana en Julia van stichting I Love My Back. We hebben beide scoliose. Dat is een aandoening aan de ruggengraat waarbij er bochten en een verdraaiing zijn ontstaan. Dit geeft je leven een andere wending waardoor wij veel met onze rug bezig zijn.
Bij stichting I Love My Back vinden we het belangrijk om elkaar een steuntje in de rug te geven. Meer mensen met scoliose te leren kennen en ontmoeten. Uiteindelijk willen we meer liefde voor de rug verspreiden.
Yes, en dit doen we ook via onze social media, zoals Instagram of Facebook. Op Instagram kan je ons volgen, @ilovemyback.nl. En ook meer informatie kan je vinden op onze website, www.ilovemyback.nl. In deze podcastaflevering hebben we Lisa te gast. En zij wil graag meer delen over haar ervaring met zwaar werk. Dus waarbij je zware dingen moet tillen onder andere. Wat dat dan precies is, dat gaan we zo uitvinden. Maar Lisa, stel je eerst even wat meer voor. Bijvoorbeeld, hoe oud ben je?
Ja, ik ben Lisa Trapp. Ik ben 19 jaar. En ik doe mijn laatste jaar van de studie journalistiek. Daarnaast werk ik bij de Vereniging van Scoliose Patiënten en daar doe ik redactiewerk. En heb ik mijn eigen freelance bedrijfje La Trapp Media. Ja, dat is eigenlijk wat ik doe.
Ja, dus je bent veel met media bezig. Hoe komt daar zwaar werk dan bij kijken?
Nou, als jij een draaidag hebt, dan moet je je sowieso gaan voorbereiden met camera's, met microfoons. Vaak in deze maatschappij zijn we er heel erg op uit dat we dingen alleen doen. Dus als journalist moet je ook draaidagen alleen kunnen maken en je eigen video's kunnen maken op reportage. Dus af en toe heb ik wel hele zware camera's mee bijvoorbeeld. Die zijn ook heel duur, rond de 20.000 euro is echt een minimum. En dan sta je dus de hele dag zo te filmen, alles op je schouder. Of dat geeft heel erg veel... heel veel zwaarte aan je rug.
Ja.
Dus dat is bijvoorbeeld een goed voorbeeld waarbij ik het merk.
Ja. Ja, en dan heb je ook de scoliose. En hoe is jouw scoliose? En kan je daar meer over vertellen sinds wanneer je weet dat je het hebt?
Ja, ik heb het denk ik zo rond mijn 12e. Ik ben in 7 maanden tijd ben ik 10 centimeter gegroeid. En dat is natuurlijk een enorme groeispurt. En mijn spieren konden dat echt niet bijbenen, waardoor mijn rug dus scheef is gaan groeien. Dat was toen ik na de zomervakantie terugkwam op school, maakte ik een koprol tijdens de gymles. En ik ging compleet scheef. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik dacht, hè, maar normaal lukte mij dat altijd. Dus toen ben ik naar de fysio gegaan. En de fysio zei, ja, je hebt scoliose en je moet daar wel wat mee gaan doen. Want als je dat niet doet, dan ga je er nog veel meer last van krijgen dan wat je nu hebt. En toen ben ik eigenlijk doorverwezen naar het ziekenhuis. En toen hebben ze een brace aangemeten. Ik denk dat mijn scoliose toen rond de 36 graden was. Ik heb 2 bochten, boven en onder. Mm-hmm. En allebei zo rond de 36 graden. En die brace heeft het wel een beetje teruggedrongen tot rond de 27 graden ongeveer. Dus dat is wel fijn dat het in ieder geval iets is opgeschoten.
Ja, precies. En heb je ook, je hebt dan een brace gehad, moest je ook oefeningen doen en zo?
Ja, ik heb wel veel oefeningen gehad bij de fysio. Alleen in het begin de liggende oefeningen bijvoorbeeld, dus de hele lichte oefeningen, daar vond ik weinig progressie bij. En toen zijn we op een gegeven moment hebben we ervoor gekozen om dan richting de sportschool te gaan en dan met een fysio in de sportschool te oefenen. Dus echt met apparaten. En sinds toen ging het eigenlijk veel beter met de pijn.
Okay.
Ik moet zeggen dat ik er nu veel minder aan doe, omdat ik nu al veel in beweging ben en inderdaad met mijn werk probeer te oefenen om mijn spieren wat te versterken.
Ja, precies. Eigenlijk ben je in je dagelijks leven al constant oefeningen aan het doen, zeg maar.
Ja.
Ja, precies. En weet je nog of er toen wel eens ook advies is gegeven over werk of zwaar tillen en zo? Weet je dat toevallig nog?
Ja, eigenlijk wat nu het advies nog steeds is, niet heel erg zwaar gaan tillen, omdat dat gewoon heel belastend kan zijn voor je rug. Maar wel blijven sporten en blijven je spieren versterken. En probeer het niet te overbelasten, want daar krijg je dan weer last van. Nou, die grens moet je natuurlijk zelf een beetje gaan opzoeken van hoe en waar je je goed bij voelt. Ik denk dat ik het zelf nu redelijk onder controle heb, maar af en toe heb je van die dagen dat het gewoon wat minder gaat. Ik denk dat dat bij jullie ook wel bekend is.
Ja, precies. Ja, en dat advies herken ik ook wel van niet te zwaar tillen. En ik heb daar ook wel, tenminste, ik probeer er vaak wel rekening mee te houden. Dat als ergens iets zwaar is, dat als ik om hulp kan vragen, dat ik dat wel doe. Maar ja, wat jij zegt bij het camerawerk, en het is allemaal heel individueel. Hoe zwaar is zo'n camera dan?
Ja, het verschilt heel erg. Maar ik heb wel eens een camera van 5 of 10 kilo in mijn handen gehad. Dat je echt denkt, oh, dat wordt wel lastig als ik daar de hele dag mee moet filmen. Dus dan vraag ik altijd wel of er iemand mee kan. Bijvoorbeeld als ik het zelf niet meer red, dat ik dan de interviewtaak overneem bijvoorbeeld. Ja, eigenlijk dat.
Zodat je dan toch wat kan afwisselen.
Ja, ja.
Oh, dat is wel slim. Ja, maar het is natuurlijk ook niet even, maar als je er constant aan één kant mee loopt, is het altijd dezelfde schouder of kan je ook afwisselen?
Ja, ik probeer wel eens af te wisselen, maar als je rechts bent, is het wel het fijnste als je ook rechts je camera hebt, omdat je dan ook wat steadier staat, zeg maar.
Ja, precies. Ja. Julia, weet jij dat toch hoe het advies zit met zwaar tillen en zo?
Ja, ik weet dat eigenlijk niet. Ik heb zelf eigenlijk nooit advies gehad over zwaar tillen. Wel gewoon over, ja, in het algemeen, wat Lisa net ook al zei, gewoon je rug sterk houden. Maar ik heb nog nooit gehoord over niet zwaar tillen. Maar ik merk zelf wel, want ik werk nu in de horeca ook deze zomer. En daar moet je gewoon heel veel zware kratjes tillen met drinken. En dat merk ik wel echt dat het gewoon echt heel zwaar is. En dat ik zelf heb dan wel moeite om te vragen van, om hulp te vragen. Ook omdat ik weet van, oh ja, die anderen zijn ook al hard aan het voegen. Of die hebben dan ook altijd druk. Het is ook altijd druk. Want ik ook gewoon, ja, normaal werk ik op de snijzaal in het ziekenhuis. En daar is het dus soms niet heel erg hectisch of zo. Soms natuurlijk moet je gewoon wel hard werken. Maar ik merk dat in een horeca zit er echt wel een bepaalde stress achter. En dan, ja, heb ik soms niet echt het gevoel dat ik ruimte heb om hulp, om die hulp te vragen. Dus dan heb ik soms wel, als ik dan naar huis ga en ik lig in mijn bed, denk ik, oei, het was toch misschien wel een beetje te veel gevraagd. Dat is ook waarom ik denk van, deze zomer is het prima de horeca voor mij, maar ik zie er ook niet echt een toekomst of zo voor mij in. Maar het is niet, denk ik, het is niet, denk ik, heel goed voor mijn rug. Ja.
Nee, dat zijn dan toch van die afwegingen. Inderdaad. En nou ja, je passie ligt niet in de horeca, dus dat scheelt. Mm-hmm. Maar ja. Voor jou, Lisa, jouw passie ligt wel in het maken, denk ik, van content en het camerawerk. Ja, moest je daar dan ook aan wennen in het begin? Heb je daar weet je wel, net zoals Julia zegt, van ik merk het is toch te veel, heb je dat, waardoor je nu ook beter bent in inderdaad het afwisselen en te weten hoe je, ja, je rug niet te veel kan belasten, dat je eerst bijvoorbeeld wat fouten hebt gemaakt met toch te lang met zo'n camera lopen bijvoorbeeld?
Ja, wel. Ik ben me er wel heel veel bewuster van, dat je gewoon bewuster naar je lichaam luistert en inderdaad aanvoelt, als het niet gaat, moet je gewoon iemand roepen, want je zit er zelf mee, je hebt maar één lichaam, en als je dat verkloot, ja, dat is natuurlijk niet handig. Maar inderdaad, ik heb wel geleerd om mijn grenzen aan te geven. Ik ga toevallig vanaf september 40 uur in de week echt stage lopen, dat is echt mijn eindstage. Maar ik zie daar nog wel een beetje tegenop, omdat ik denk van, je bent dan 40 uur in de week constant bezig met je lichaam toch wel zwaar belasten. Ook in het werk, als je thuis werkt, zit je weer heel veel. Dus het is een hele afwisseling van de ene dag doe je heel veel en de andere dag zit je eigenlijk meer en ben je bureau-redacteur, dus je maakt artikelen vanuit huis. Die afwisseling is wel een wereld van verschil voor je lichaam en ik denk ook voor je rug.
Ja, dus hoe ga je daarop voorbereiden? Heb je daar een idee over?
Ja, gewoon een goede thuiswerkplek sowieso creëren. Hè? Dat als je thuis werkt, dat je gewoon goed zit en dat je ook thuis wel in beweging blijft. Dus dat je om het uur een rondje omgaat of dat soort dingen. En wat ik zelf heel erg fijn vind, is een dagje naar de sauna. Dat geeft mijn rug heel veel rust. En die warmte maakt het echt alleen maar beter. En dan merk ik gewoon dat ik er weer een maand of twee maanden gewoon volop tegenaan kan. Dus ik denk dat ik veel sauna-bezoekjes ga doen in het weekend.
Ja, maar het is wel goed dat je al zo erg mee bezig bent van hey, dit komt eraan, dit gaat een bepaalde belasting geven op mijn rug. Hoe kan ik nou voor mezelf zorgen daarin, zodat het... Ja, want wat je zegt, je hebt maar één lichaam.
Ja.
En ik zat er zelf ook nog over na te denken van... Wat is nou eigenlijk een soort ideale baan voor iemand met scoliose? En natuurlijk is dat sowieso heel erg individueel. Maar en de kantoorbaan waarbij je alleen maar zit, is eigenlijk niet heel goed. Dat merk ik, tenminste dat heb ik. Dat ik het niet heel fijn vind als zit ik heel de dag. Maar heel de dag fysiek werk kan soms ook zwaar zijn. Dus eigenlijk wil je een soort van baan waar je allebei een beetje hebt. Of ja, een soort van fysieke baan waar je dus wel goed om hulp kan vragen. Of een kantoorbaan waar je ook af en toe een keer wel kan opstaan en een beetje in beweging kan blijven. Maar ja, ik kan me nog niet voorstellen hoe dat voor mij in de toekomst of zo gaat zijn, dat ik daar een weg in kan vinden.
Nee.
Ik weet niet hoe jij daarover denkt, Lisa?
Ben wel inderdaad dat ik ben ook mijn eigen freelance bedrijfje gestart. En dan kan je dus meer je eigen uren bepalen en kan kijken welke opdrachten je aanneemt, welke niet. Nou ja, meestal alle opdrachten neem je wel aan omdat het gewoon leuke dingen zijn om te doen. Maar je kan wel wat meer je eigen tijd bepalen en wanneer je wat gaat doen. En dat vind ik zelf heel prettig. Dus ik zit wel aan de ene kant te denken dat ik later meer wil doen met freelance, omdat ik dan veel meer mijn eigen ding kan bepalen. Maar aan de andere kant, je hebt dan wel een heel variabel inkomen, wat weer een beetje onzeker is voor de toekomst. Of kan zijn voor de toekomst. Bij iemand kan het heel goed gaan, maar het kan ook compleet floppen. Ja, dan is loondienst wel een goede oplossing, zeg maar. Om dan, een beetje wel afwisseling te houden. Maar je hebt minder ruimte om je eigen tijd in te delen. Maar je krijgt wel een constant inkomen. Wat wel heel fijn is.
Ja. Ja, en wat ik zelf ook denk is... Kijk, soms zou je een soort van perfecte balans willen hebben voor je lichaam. Maar ik denk niet dat dat bestaat. Maar inderdaad, als je weet dat je iets doet, net zoals Lisa, je hebt gewoon een passie voor wat je doet. En dan leer je ook steeds meer van, oh, hoe heeft dat effect op mijn lichaam? En hoe kan ik er, wat heb ik dan nodig om voor mezelf te zorgen? En ik denk dat dat heel veel waard is, zeg maar. Dat als je iets kan doen waar je een bepaalde passie voor hebt. En nou ja, misschien is het niet altijd het beste voor je lichaam. Maar hoe kan je dan wel verder in je leven of... stel dat je wel in loondienst werkt, maar dat je inderdaad wat vaker kan opstaan of zo als je veel zittend werkt. Dus dat je wel, wat ik tenminste zo bij jou ook hoor, Lisa, aan die bewustwording werkt. Van hoe heeft mijn werk effect op mij? En hoe kan ik daarin wel voor mezelf zorgen?
Ja,
en ik heb ook het gevoel dat... wordt het eigenlijk heel stom, maar dat ik nu nog gewoon heel vaak denk van, dat komt later wel, of zo, weet je wel, van dat ik later dan een ja, iets kan creëren wat goed is voor mijn rug. En dan denk ik nu, ja, ik ben nog jong en ik ben aan het studeren en zo. Maar eigenlijk is dat natuurlijk... Eigenlijk moet het nu ook al een situatie creëren waar het altijd voor mijn rug kan zorgen.
Ja.
Dat zit ik zo maar even te bedenken.
Ja.
Ja.
Het is wel echt een ding inderdaad. Want ik was daar eerst eigenlijk helemaal niet mee bezig. En mijn ontspanning was... Nou, ik voelde, als ik kijk naar nu en naar vroeger, was ik vroeger altijd heel erg gespannen in mijn lichaam. En mijn vader heeft daar ook vroeger heel erg last van gehad. Die heeft dan geen scoliose, maar die heeft ook altijd spanning in zijn lichaam gehad. En dan ben je er wel steeds bewuster van hoe dat effect op je heeft. Je lichaam kan rare dingen doen van stress. En dat komt ook wel veel terug in mijn rug. Eigenlijk altijd als ik stress heb, dan komt het of terug in mijn rug of terug in mijn knie. Zoals van de week was ik eigenlijk de hele week op pad. Rondjes maken op de kermis, want dan moest ik een reportage doen. En toen had ik een misstap gemaakt. En eigenlijk precies toen ik die misstap had gemaakt, kreeg ik zweepslag. Dus een gescheurde spier. Terwijl ik het nooit eigenlijk... heel erg blessuregevoelig ben. Maar ik denk dat dat door mijn scoliose ook wel komt. Omdat je toch al op een bepaalde manier scheef staat. En jouw lichaam moet dat zeg maar opvangen.
Hè? Ja.
Dus ja, dat soort dingen gebeuren sneller, heb ik het idee.
Heb jij dan ook, Lisandra, best wel momenten van pijn of ongemak gehad in jouw leven tot nu toe met je scoliose?
Ja, qua ongemak wel. Want ik begon dus... Ik kreeg de scoliose op de middelbare school. En ik deed HAVO. Waarbij wel deels iPad-onderwijs was. Dus deels had je je boek op de iPad. Maar wel had je een hele zware rugtas. En ik had daar op een gegeven moment zoveel last van. Ook met mijn brace. Dat het eigenlijk gewoon helemaal niet lekker zat. Dat ik dacht van nou, ik ga een trolley kopen. Dus dat ik mijn soort koffertje, zeg maar, wat ik achter me aan kan slepen. Maar ik heb daar heel veel last van gehad hoor. Dat mensen gewoon dat onbegrip hebben. Dat ze gewoon naar je toe komen en gewoon elkaar tegen die koffer gaan schoppen. Gewoon dat soort dingen dat ik denk van, dat is zo raar dat dat niet geaccepteerd wordt. En nu heb ik daar wel vrede mee. Af en toe denk ik wel van... ja, het is gewoon heel... Ik voelde me daar heel onzeker door op de middelbare school. En ik wil ook echt mensen meegeven dat je gewoon... je dingen gewoon moet blijven doen zoals jij dat wil. Ondanks dat mensen daar ja, naar over gaan doen. Of jou daar ongemakkelijk proberen te laten voelen. Maar dat is vaak uit onbegrip. Want ik heb wel later een van die mensen gesproken die mij daar heel erg mee heeft gepest. En die heeft daar ontzettend veel spijt van. En die behoort nu ook deels tot de vriendengroep. Dus dat is wel heel bijzonder dat dat later zo is teruggekomen. Maar het is vaak gewoon dat ze gewoon kinderachtig doen. En zeker op die leeftijd is het natuurlijk dat je daar altijd bij wil horen. Ja. En ik had dat eigenlijk helemaal niet. Want ik wilde juist gewoon doen wat ik zelf wilde. En ik denk dat dat ook wel een van de redenen is waarom ik nu zo ver ben gekomen in de studie en dat soort dingen. Dus ja, het geeft je ook iets moois. Maar ik snap heel erg dat het ongemak wel mee kan spelen.
Ja, precies. Nou, ik vroeg het ook omdat ik merk dat je nu toch wel echt sterk voor jezelf kiest. En... inderdaad, voor die bewustwording van je rug. Maar soms, weet je wel, bij Julia gaat misschien alles is wat makkelijker gegaan. Waardoor je minder soort van misschien een druk voelt om echt voor jezelf te kiezen. Of om echt te gaan definiëren van wat is nou voor mij belangrijk. Gewoon omdat het gaat allemaal net wel, zeg maar. Je komt er wel doorheen. En dat jij daarin toch net iets wat meer ongemak hebt ervaren. En toch meer wat meer, waardoor je daar toch... ja, jezelf hebt in sterker moeten maken eigenlijk wel. Zowel mentaal als fysiek. Van, hey, maar wie ben ik nou? Hoe zorg ik nou voor mijn rug? Ik heb ongemak. Ik moet hiermee leven. Ja, en dat de een die komt er net wat meer mee weg. En bij jou was het ongemak toch zo groot dat je echt er wat mee moest, zeg maar. En dat, ja, wat je zegt, dat is heel vervelend. Maar daardoor ben je er soms op een net een wat jongere leeftijd, word je een soort van geforceerd om er volwassener bijna mee om te gaan. En meer te versterken van, oké, hoe kies ik voor mezelf? Maar ook daarnaast nog van, hey, ik heb een passie voor camerawerk. Dat is zwaar werk. Hoe kan ik dit dan mogelijk maken voor mezelf? Want dit is wel wat ik ben en ik wil, zeg maar.
Ja, ja. Ja, en ik probeer gewoon vooral te ontspannen. Kijken hoe dat gaat. Want ik denk dat dat ook het belangrijkste is. Mm-hmm. Omdat wij allemaal maar in deze maatschappij heel erg door moeten gaan met ons werk. Sommige mensen vinden het zelfs lastig om vrij te nemen. Ik snap dat heel goed hoor, want de pressure is gewoon heel hoog. Maar ik denk dat het juist wel iets heel belangrijks is om te doen. Neem gewoon de rust en de tijd voor jezelf. Want daar word je alleen maar beter door.
Ja, en vind je dat dan zelf soms ook lastig dat je denkt, oh, ik moet meer doen of ik moet meer mee met dat? Hoe ga je daar dan mee om?
Ja, als ik denk dat ik bijvoorbeeld nog net iets niet af heb gekregen, bijvoorbeeld op een draaidag, dan ga ik wel thuis, dat wil ik wel doen, echt thuis, verder met mijn werk, zodat ik het zelf kan indelen wat ik doe en rustig eraan kan werken. Dan maar wat meer uurtjes maken, maar dan heb je het wel af en dus wel op je eigen tempo. Ja.
Ja. Ja. Maar vind je dat dan lastig om die keuze te maken? Of?
Nou, eerst had ik daar wel moeite mee, omdat ik heel erg andere mensen wilde pleasen met wat ik doe. Maar ja, ook daarin moet je de keuze maken of je dat wel wil. Of dat je echt voor jezelf gaat kiezen. Kijk, soms is het natuurlijk ook beter om iets extra's te doen voor iemand anders. Maar als je jezelf maar niet voorbij gaat, ik denk dat dat het belangrijkste is.
Ja, maar hoe weet je dat dan, waar die grens is?
Ja, ik denk dat het zelf een beetje aanvoelen is. En ik denk dat je ook wel achteraf, dat zou ik hebben, dat ik er achteraf dan dingen over voel, dat ik me er niet helemaal prettig bij heb gevoeld. Of dat ik denk, dat besefmoment, dat komt denk ik vanzelf wel.
Is dat ook iets van ervaring, dat je dan steeds meer versterkt?
Ja, dat denk ik wel. Ja.
Dus je mag ook wel fouten maken, zeg maar, dat het een keer niet helemaal goed gaat.
Tuurlijk. Fouten maken is juist om te leren, hè? Dus,
ja, ik denk ook juist dat je van dat soort fouten ook leert of zo. Ook wat ik dan zelf merk ook, als ik dan bijvoorbeeld een paar keer echt over mijn grens ben gegaan met lang werk of zo, dan weet ik ook al van, oké, dit is wel echt de max. En dat, ja, daar leer je dan ook weer van voor een volgende keer.
Ja.
Ja, nee, precies. Dus het blijft altijd gewoon een proces, denk ik.
Een leerproces.
Ja, precies. En met mijn 36 jaar kan ik zeggen dat waarschijnlijk het hele leven is. Want soms als je jong bent, denk je, dat houdt een keer op. Maar hoe ouder je wordt, dan merk je, oh nee, dat blijft gewoon zo. Ja, even denken. Lisa, heb jij verder nog iets wat je kwijt wil?
Ja, eigenlijk waar het hele gesprek al over gaat. Probeer je eigen keuzes te maken, fouten maken mag. En ik denk dat het dus vooral belangrijk is, ondanks dat je het heel druk hebt. Want je hoort nu iedereen van, oh, ik heb het zo druk gehad deze week. Of ik heb even geen tijd om af te spreken. Maar je mag nee zeggen tegen dat soort afspraken. Je mag nee zeggen om even de tijd en ruimte voor jezelf te nemen. Om self-care, self-love, dat soort dingen te doen. Dat is gewoon heel belangrijk.
Ja. Ja, nee, mooi. Mooie boodschap om mee te geven. Ja, daarom willen wij je graag bedanken voor dit gesprek.
Ik jullie ook heel erg. Ik vond het leuk.
Leuk. Mooi. En, ja, bedankt de luisteraars voor het luisteren.